Van harte welkom terug in de uitzending van Sifanje Radio. Zuster Ariana, je mag verder gaan.
Oké. Ja, lieve luisteraars. Matthäus 25, daar staat dus geschreven over de wijze en de dwaze maagden. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn aan 10 maagden welke haar lampen namen en gingen de bruidegom tegemoet. Ze gingen dus naar de bruidegom toe. 5 van haar waren wijze en 5 van haar waren dwazen. Het koninkrijk der hemelen zal er dus mee vergeleken worden. Dus wij worden daarmee vergeleken. Dat we dus met wijze en dwaze maagden worden we vergeleken. En die wijs dwaas waren, haar lampen nemen en namen geen olie met zich. En straks gaan we zien wat die olie betekent in het boek van Hooglied van Salomo. Daar staat ook precies over de maagden die olie hebben. En precies wat die olie dan betekent. En dat is eigenlijk een rode draad die door de Bijbel heen loopt, die olie. Die dwaas waren, namen haar lampen mee en namen geen olie met zich. Maar die wijze namen olie mede met haar lampen en haar vaten. Als nu de bruidegom vertoefde, werden ze allemaal sluimerig en ze vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde het geroep, zie, de bruidegom komt, gaat hem tegemoet. Dus alle vielen in slaap, alle sluimerden. Maar diegenen die dus olie hadden, die waren waakzaam. Want ze hadden zich voorbereid. Daarom moeten we ons echt voorbereiden op wanneer de bruidegom komt. Als wij dus, want wij worden vergeleken met deze maagden. Dat als de bruidegom komt en ons roept, dat wij klaar zullen zijn om met hem mee te gaan. Dat we voorbereidingen hebben getroffen om met hem mee te gaan. Toen stonden al die maagden op en bereidden dus haar lampen. En de dwaze zeiden tot de wijze, geef ons van die olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijze zeggende, geen zins, omdat het misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf olie. Ga tot de verkopers, verkoop voor uzelf olie. Zorg dat je zelf je voorziening hebt. Niemand kan jou iets afnemen als jij dus... Jij moet zelf je relatie met de Heer in orde hebben. Je kan niet op een ander steunen. Je kan niet aan een ander vragen, geef me dit of geef me dat. Want ik heb dat niet. Nee, de relatie die je met de Heer hebt, moet je dus zelf in je stille tijd, in je dagelijks leven, bewerkstelligen, zeg maar. Dat je dus genoeg voldoende hebt, olie hebt in je leven om dus verder te gaan. En om de Heere tegemoet te kunnen gaan. En wanneer Hij roept, dat we klaar zullen zijn. En ook al is er een sluimerige tijd waarin iedereen slaapt, dat wanneer de bruidegom roept, dat we klaar zullen zijn om met hem mee te gaan. En als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. En daarna kwamen ook de andere maagden zeggende, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordde en zeide, voorwaar, ik zeg, ik ken u niet. Zo waakt dan, want gij weet nog de dag, nog de uur in welke de Zoon des mensen komen zal. En waarom zegt hij, ik ken u niet? Je ziet het in Matthäus 7 ook geschreven. Mensen die de Heere wil niet hebben gedaan, mensen die de Heer niet hebben gezocht, geen relatie met de Heer hebben aangegaan, die de Heer Jezus niet kennen, zodanig dat Hij hen niet kent, want Hij kent degene die bij Hem schuilen. Hij kent degene die een relatie met Hem hebben. Hij kent degene die Hem gehoorzamen en doen wat Hij wil. Maar Hij kent niet degene die dingen voor Hem doen uit hun eigen beweging. Of voor zichzelf, een beetje voor zichzelf en een beetje voor de Heer. En dat die mensen de Heer betrekken in hun eigen business. Die mensen kent Hij niet. Dat staat ook in Matthäus geschreven. We moeten dus de wil van de Heer doen en altijd vragen wat zijn wil is. En zodat Hij in ons kan komen wonen En dat we hem hebben. Dat we voldoende olie in ons lamp hebben. En we kunnen dat dus ook zien in het boek van Salomo. Dat is eigenlijk het bruiloftslied wat heel erg belangrijk is. Hooglied van Salomo. Dat beschrijft eigenlijk ook, net zoals deze, een Joods traditionele bruiloft die eruit zag. En dat er dus maagden aanwezig waren op die bruiloft. En dat zij dus ook voor bepaalde dingen zorgden. En dat zij dus ook de bruidegom begeleidden. Dat ze dus met de bruidegom meeliepen. Zodat hij zijn bruid kon ontvangen. En dat zijn bruid hoger gesteld was dan die maagden. Maar die maagden hadden ook de bruidegom lief. Maar op een andere manier. Niet als bruid zijnde, maar als respect voor hem hebbende, voor zijn bruiloft en brengende hem naar zijn bruiloft. En we kunnen dat lezen dus in het Hooglied van Salomo, want dat is eigenlijk een soort verwijzing hiernaar, naar Matteüs 25. En daar lezen we dus precies dezelfde dingen, komen daarin terug. In hoofdstuk 1 van het Hooglied van Salomo staat geschreven: het Hooglied welk van Salomo is. Hij kuste me met de kussen zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Dus de uitnemende liefde van God is beter dan wijn. Maar het gaat erom van, wij moeten daar ook in meegaan van. Kunnen wij dus zijn liefde accepteren? Dat het de liefde is die boven alles staat, de naam boven alle naam, de liefde die boven alles staat. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarin hebben de maagden u lief. Dit zie je dus terugkomen in Matteüs 25. Die maagden hadden olie in hun lamp. En die olie is dus uw naam, de naam van de Heer. En waarom kennen de Heeren dus die andere maagden niet, die geen olie in hun lamp hadden? Ze hadden geen relatie met hem. Dus ze hadden geen olie. Ze gingen dan kopen. Ze wilden de Heer beter leren kennen. Maar hij kende hen niet, want ze dienden een andere God. Ze dienden zichzelf. Ze dienden niet de Heer Jezus. Daarom is zijn naam, staat hier geschreven, uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. En dat zie je dus. Die 10 wijze en 10 dwaze maagden. Die wijze hadden olie in hun lamp. Die kenden de naam van de Heer Jezus. Die hadden een relatie met de Heer Jezus. Die waren klaar om de bruidegom te ontmoeten. Maar die andere 5 waren niet klaar. Want ze hadden geen olie, ze hadden de naam van de Heer niet, ze hadden geen relatie met hem. Ze deden niet wat hij zei. Ze waren niet bezig met de dingen van hem. Maar ze wilden wel naar de bruiloft komen. Ze wilden wel bij hem zijn. Dus de helft ging mee en de helft ging niet mee. En wij moeten zorgen dat we dus wel bij die 5 horen die met hem mee willen gaan. Of die met hem mee kunnen gaan. En daarom hebben we een relatie, een hart-tot-hart relatie met de Heer nodig, zodat we weten wat zijn wil is en hoe wij dat kunnen invullen. En dat we niet onze wil doen en zeggen, ja, we hebben toch dit en dat en dat en dat voor u gedaan. En dan zegt de Heer, ik ken u niet, ga weg van mij, ga werkers de wetteloosheid, want ik heb u nooit gekend. En wetteloosheid betekent dat je de wet niet houdt. En de wet is nog steeds van belang, anders had de Heer Jezus niet in Matteüs 25 in Matteüs 5 gezegd, ik ben gekomen om de wet te vervullen. Niet terzijde te schrijven, maar te vervullen. Elke Jood, elke titel is van belang. Maar kunnen we dat in eigen kracht? Nee, in eigen kracht kunnen we vaak de wetten niet houden. Maar in zijn kracht, in zijn liefde, door de Heer Jezus die in ons woont. Want we zetten onszelf van de troon. En we laten hem op de troon van ons leven zitten. Dan hebben we een relatie met hem. En dan gaat hij ons die dingen wel kunnen laten doen. En dan kunnen we wel gehoorzamen. Want dan zeggen we gewoon, Heere, ik kan het niet zelf. Wilt u het in mij en voor mij doen? En dan laten we het los. En dan zien we dat we door in zijn kracht, in zijn genade, wel kunnen gehoorzamen. En wel de wet kunnen doen, zodat we niet in wetteloosheid zijn. Wetteloosheid is iets, ja, je bent je zonder wet. Dan doe je waar je zin in hebt. Dan doe je wat jij wil. Maar als je de wet van God volgt, dan doe je wat hij wil. Want de wil, Gods wil, is zijn wet. En het kan zo zijn dat heel mensen zeggen, ja, maar de wet is niet meer voor vandaag. Dan zeg ik, pardon, de wet is nog steeds voor vandaag. De Heer Jezus heeft nooit gezegd dat de wet is afgeschaft. Hij heeft gezegd, ik kom de wet vervullen. En de wet leeft nu in ons. Door zijn geest leeft de wet in ons. Dus dan komt Matthäus 5 tot en met 7 daar nog eens overheen. En als je het zo ziet, dan zie je dus dat het eigenlijk nog strenger is geworden. Omdat wij nu levende getuigen van de Heer Jezus zijn. Dat wij nu levende getuigen van God zijn. En God verandert niet. Hij is nog steeds dezelfde God. Het enige wat is veranderd is de straf die op de wet rust. Dat we die niet hoeven te dragen. Het is net zoals je voor een rechtbank staat. Je staat voor die rechtbank en je zegt van, die rechter zegt van, ja, je bent schuldig. Je moet boete betalen en je moet zitten zoveel jaar. En zeg je, ja, maar ik zal het nooit meer doen. En dit en dat. Dat betekent, ja, je wil het nooit meer doen. Maar dat betekent niet dat je losgekomen bent van je straf. Dan je moet dan je straf uitzitten gewoon. En je moet dan ook je boetes betalen. Maar nu zegt de Heer Jezus, ik wil dat voor je doen. Ik betaal die boete voor hem. En daardoor word jij dus vrij van je straf en van je het zitten in de gevangenis. Maar dat betekent niet dat je de wet niet meer moet gehoorzamen. Tuurlijk moet je de wet gehoorzamen. Natuurlijk moet je je aan de regels houden. Alles staat en valt met wetten. Kijk maar naar het verkeer. Als je door een rood stoplicht rijdt, dan krijg je een boete. Als de politieagent het ziet, krijg je een boete. En dan kan je zeggen, ja, maar ik leef niet onder de wet, ik leef onder de genade. Betekent het dat je je boete niet moet betalen? Nou, zo werkt het niet. Nee, je moet gewoon je boete betalen. Want het gaat erom dat de genade kan alleen komen door de Heer Jezus. Omdat hij onze prijs, de prijs heeft betaald voor onze zondes en onze ongerechtigheden. Dus hij is de naam boven elke andere naam. Hij kan die prijs voor ons betalen. Maar dat betekent niet dat we dus de wet niet moeten gehoorzamen. We moeten nog steeds gehoorzamen. Het staat geschreven, elke jood, elke titel, komma, puntje, zal geschieden. En als er dus andere teksten staan geschreven in het woord van God, wat dus ermee te maken heeft met brieven van Paulus of, ja, of Petrus, waarvan Petrus ook gezegd heeft, de brieven van Paulus moet je echt goed lezen. En ook sommige dingen zijn daar niet in te begrijpen. En sommige dingen zijn veranderd door mensen die dus bepaalde dingen hebben geschreven en die het tot hun eigen verderf hebben gedaan. Dat staat in 2 Petrus 3 geschreven, vanaf vers 15. Als je dat gaat lezen, dan weet je dus dat je bepaalde brieven van Paulus moet toetsen aan wat de Heer Jezus heeft gezegd. En heeft de Heer Jezus iets anders gezegd, moet je gewoon de Heer Jezus volgen. En niet een Paulus of een Petrus, die mensen zijn. En want mensen kunnen hun dingen verdraaien, of andere mensen hebben misschien hun dingen in de loop van de tijd verdraaid. Maar het woord van de Heer Jezus, wat in de evangelie staat, wat tot 3 evangelie wordt bevestigd, dat is het ware woord. En dat reinigt ons. Want dat komt overeen met het Oude Testament, met de psalmen, met de profeten, zeg maar. En daarin staat geschreven dat we rein en heilig moeten zijn. En dat we dus aan ons behoud moeten gaan werken. Omdat we de smalle weg op moeten gaan en niet de brede weg. En de smalle weg is smal. Is echt smal. En we moeten daarom iedere keer aan onszelf werken. Iedere keer ons bekeren van onze dingen. En ons en vergeving vragen voor onze zondes die we hebben gedaan. Want door de dagen heen, ja, door elke dag heeft zo zijn eigen kwaad. Elke dag heeft zo zijn eigen dienst. dingetjes waar we misschien voor zwichten. En om standvastig te worden in hem, zullen we die dingen moeten beleiden. En ons hart moeten zuiveren, onze gedachten moeten zuiveren. Zodat hij ook tot ons kan spreken. Want het is, bidden is niet alleen dat wij tot de Heer praten, maar dat hij ook tot ons kan spreken. Dat hij ook zijn dingen bekend kan maken, waardoor wij hem volgen en niet onszelf. Een heel gevaarlijk ding is ons instinct. Dat we doen, maar uit impuls of wat we horen, zien, voelen, ruiken met onze zintuigen. Zonder dat we de Heer Jezus vragen, wilt u dit al dat we dit doen? Wilt u dat we daar naartoe gaan? Wilt u dat we dat en dat doen? Daarom zijn soms voetwassingen heel erg belangrijk. Er staat een gedeelte in een van de evangeliën dat de Heer Jezus de voeten van de discipelen waste. En dat Petrus zei van, hey, ik wil niet dat u mijn voeten wast. Hij zegt, als ik jouw voeten niet was, dan heb je geen deel aan mij. Waarom? Onze gedachten kunnen we reinigen door het woord, door belijdenis, door alles. Ons lichaam reinigen we dagelijks, doordat we dus een bad nemen. Maar onze voeten gaan soms op verschillende plaatsen. Komen soms op plekken waar wij niet van weten en waar we eigenlijk niet thuis horen. En worden dus besmeurd. Daarom heeft de Heer ook gezegd, als iemand de voeten gewassen wordt, dan zal hij ook helemaal rein zijn. Omdat we dus niet onze voeten kunnen controleren waar die naartoe gaan. En toen zei Petrus, dan wil hij helemaal gewassen worden. Maar hij zegt, nee, als iemand de voeten gewassen hebt, dan zal hij rein zijn. En daarom werd er ook geleerd dat we elkaar voeten moeten wassen. Dus dat we elkaar ook met bepaalde dingen kunnen zeggen ook van, hey, we hebben dat en dat gedaan. Dat je samen bidt, samen reinigt. Ja, daarom heeft voetwassing dus ook heel veel kennis of vergeving in zich. En is het dus ook een van de belangrijke dingen die de Heer Jezus ons heeft geleerd. Maar hier staat er dus, uw olingen zijn goed tot reuk en uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij en wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan wijn. De oprechten hebben u lief. Dus de koning werd hoog geplaatst. De maagden hebben hem lief. Het wordt als een hooglied eigenlijk het hoogste lied genoemd. Dat het eigenlijk een lied tot God is. En een lied waarbij je ziet dus de bruiloft. En het lied is echt heel belangrijk geschreven, want het heeft eigenlijk heel veel dingen in zich. Het heeft de liefde voor Gods schepping, liefde van God tussen man en vrouw, heeft het er in zich. En de liefde voor zijn schepping, dus ook met een blik op zijn schepping. De liefde van God is uitnemend boven elk andere liefde. En zijn schepping rust en in zijn schepping rust en ontpopt zich dit. Liefde is de drijfveer voor alles wat God geschapen heeft. Dus zijn natuur, de aarde, de seizoenen, dat is allemaal uit zijn liefde geschapen. Wij worden vergeleken met maagden. Dat lees je dus in Matthäus 25, die de bruidegom begeleiden naar de bruiloftszaal. En dat is dus heel erg belangrijk om te zien van, hey, zijn uitnemende liefde is zo belangrijk, is zo groot. En dat kunnen we dus zien in dit boek. En daar staat dus geschreven ook, trek mij en wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en u verblijden. We zullen u uitnemende liefde vermelden, meer dan wijn. Oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, dit is dus de vriendin van Salomo. Ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochteren van Jeruzalem. Gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ze was dus heel erg donker van huidskleur. Echt donker van huidskleur. Zwart. betekent dus, ja, heel donker. Zie. Maar ze was ontzettend mooi. Ontzettend schoonheid was ze. Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat de zon mij heeft beschenen. De kinderen van mijn moeder waren tegen mij ontstoken. Zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Zij was dus zo belangrijk. Zij was een, ja, een soort prinses, zeg maar. En ze kreeg dus ook ja, wijngaarden die ze dus moest hoeden. De hoederin der wijngaarden. Dus ze had echt een groot imperium met wijngaarden die ze ook dus moest hoeden, waar ze dus ook haar dieren in moest verzorgen en haar tuin. Weet je, dat alles goed in de bloei staat. En zij was dus een hoederin van wijngaarden. Mijn wijngaard heb ik niet gehoed. Zeg mij aan. En de kinderen van haar moeder waren dus tegen haar ontstoken. Want ze heeft haar eigen dingen dus verzaakt. Omdat ze dus meer gericht was op de wijngaarden van Salomo. Op de wijngaarden, op de dingen die Salomo eigenlijk aanprees. Haar hartsverlangen ging naar haar geliefde uit. En daarom verzaakte ze soms haar eigen wijngaard. Zeg mij dan die mij zie lief heeft, waar gij wijdt en waar de kudde gelegerd is in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde van uw metgezellen? Dus ze wilde weten waar dus de wijngaard van haar geliefde was. Indien gij het niet weet, o gij schoonste van onder de vrouwen, zo ga uit in de voetstappen van de schapen en bijt uw geiten bij de woningen der herderen. Dus ga uit in de voetstappen van de schapen. Je hebt de schapen en de bokken. De schapen en de geiten zijn allebei reine dieren. Maar de schapen, zij waren gehoorzaam, zij volgden. Geitjes zijn vaak koppig. Zij volgen niet altijd. Ze zijn ja, koppige. En daarom scheidt ook de Heer in de eindtijd de bokken van de schapen. Of de geiten van de schapen eigenlijk. Maar deze geliefde, die zei dus, ga dus in de voetstappen van mijn schapen. Zodat je daar die geitjes kunt voeden. En bijt uw geiten bij de woningen van de herders. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden en de wagens van Farao. Hij heeft dus heel veel respect voor zijn vriendin. Hij ziet haar ja, echt als een grootheid. Uw wangen zijn liefelijk en spangen in uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen gouden spangen maken met zilverstipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Dus de koning zit dan aan de tafel, zie je dan. En de geur van die vrouw heeft. Nardus is dus een soort parfum. Die geeft dus zijn reuk. Mijn liefste is een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn geliefste is mijn tros van Cyprus en in de wijngaarden van Engedi. Zie, zij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste. Ja, ook groeit de lieflijkheid en ontgrond onze bedsteden. Dan zie je dus dat er eigenlijk iets opbloeit wanneer liefde er is. De schepping van de Heer is bedekt door zijn liefde. En daarom zie je ook dat terugkomen in het Hooglied van Salomo. Dat wanneer de liefde opbloeit, dat alles gaat groeien. Dat de lente begint en daar ja, alles eigenlijk begint uit te potten en uit te spruiten. Totdat het helemaal volgroeid is. En dan komt de winter en die komt er weer over en dan begint de lente weer opnieuw. Zo heeft hij dus de seizoenen gemaakt. En dat is ook iets wat uit zijn kamer komt wat uit zijn liefde voortspruit. En dan staat er hier, ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk de lelie is onder de doornen, zo is mijn vriendin onder de dochteren. Dus daar zie je van een lelie onder de doornen. Die anderen zijn prikkelbaar, maar zij is de mooiste. Hij ziet haar boven alles. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zijn mijn liefde dus de man onder de zonen. Ik groot rust in zijn schaduw en zit eronder. Zijn vrucht is mijn hemels, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Dus ze wil heel dicht bij haar geliefde zijn. En dan is het zoiets dat hij, dat ze dan ziet dat ze dus in zijn schaduw veilig is. Hij voert mij naar het wijnhuis en zijn liefde is zijn banier over mij. Hij trekt hem mee naar het wijnhuis, naar de heiligdommen, naar hetgeen wat vrucht draagt, waar de vrucht eigenlijk uitgeperst wordt. Ondersteunt hij lieden met flessen, versterkt mij met appelen, want ik ben ziek of krank van de liefde. Zijn linkerhand is onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Dat is een fantasie wat zij dus heeft. Van hé, kijk, ik ben zo verliefd. Ik wil heel graag dat hij zijn linkerhand onder mijn hoofd zit en zijn rechterhand mij omhelst. Maar dan staat dit, is het dit woord. Bezweer u, gij dochter van Jeruzalem, bij de reeën en de hinden des vels. Reeën en hinden, dat wordt door het hele boek Hooglied eigenlijk gezegd. Reeën en hinden zijn echt stille dieren. Als de natuur in orde is, dan rennen zij niet weg. Maar als iemand uitbreekt of iets doet, dan zijn ze echt vluchtig en dan gaan ze weg. Zo ook met liefde, als het dus ongepast is om je liefde te tonen, terwijl het nog niet daar is, nog niet behagen heeft, nog niet echt is volgroeid, nog niet echt is daar is waar het moet zijn. Ik bezweer u, gij dochter van Jeruzalem, bij de reeën of bij de hinnen des vels, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, tot hetzelfde behaagt of hetzelfde goed is. Lusten, zeg maar. Het gaat er dus, je moet de liefde niet opwekken als het nog niet daar is. Want dan kan je iets stuk maken, dan kan je die reeën uit het veld sturen en dan heb je niets. Dan blijf jij dus achter met een afwijzing. Of dan blijf je dus achter met een gebroken hart. Dus je moet echt voorzichtig zijn om de liefde niet wakker te maken of te laten ontluiken als het nog geen behagen heeft. Dat is de stem mijns liefde. Liefsten, ziet hem, hij komt springende op de bergen, huppelende over de heuvelen. Mijn liefde is gelijk een ree of een welp van de herten. En ziet, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de tralien. Dus hij komt in de buurt, maar hij is als een ree. Een ree kan je heel makkelijk verjagen. Als je dus verkeerde handelingen doet. Als je verkeerd benadert, zeg maar. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin. Gij schone, kom. Dus hij roept haarzelf. Zij roept hem niet, hij roept haarzelf. En dan komt ze uit. En dan gaat er dus de liefde vanuit de schepping. Laat God zijn liefde vanuit de schepping zien. Want zie, de winter is voorbij. De plasregen is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land en de zangtijd gemaakt. De stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. En de vijgenboom brengt haar jonge vijgjes voort. Dus alles bot uit. Dat is het begin. Weet je, en daarom is de seizoenen van het jaar, de lente vooral, is de uitspruiting van zijn liefde. Dan begint alles klein. Lammetjes worden geboren. Kijk, en dan, dat is eigenlijk hetgene waar de steinliefde begint. De vijfboom brengt jonge vijgjes voort. De wijnstok geeft reuk met jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin. Gij schone en kom. Mijn duiven zijnde in de kloof der steenrots. In het verborgene ene steile plaats. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. We moeten de Heer zoeken. En hij kan zich soms verbergen als in een steenrots. En hij heeft een lieflijke stem, waardoor wij dus ook ons geliefde, ons hartsverlangen, het hooglied zit woordenvol met dingen waar wij ook van leren om de Heer op een juiste manier te zoeken. Omdat we dus het verlangen moeten hebben om hem te gaan dienen en om zijn wil te doen. En niet om hem te betrekken in onze plannen. Wat wij dingen hebben uitgestippeld. En dan zeggen we van, hey, dan kan de Heer ons daar wel bij helpen. Nee, het gaat erom, wat is zijn wil voor ons leven? Wat wil hij dat wij doen zullen? Dus mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgen einde steiler plaats. Toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Dus dat is een vraag van, Heere, spreek tot ons. Het is soms niet makkelijk om u te bereiken, maar Heere, uw stem is lieflijk, uw gedaante is lieflijk. Spreek tot ons, vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden bederven. De vossen moeten gevangen worden. Elk klein ding wat schans opwerpt tegen de relatie tussen God en ons, moeten we voor zijn troon brengen. De kleine vosjes uit ons relatie met de Heer halen, die onze wijngaard komen bederven. Een verkeerde handeling, een verkeerde gedachte, een verkeerde uitspraak, een klein ding wat we misschien fout hebben gedaan. En als de Heer ons overtuigt daarin, dan moeten we het gaan belijden aan hem en nalaten. Waardoor we dus in de reine relatie met hem zullen leven. Die kleine vosjes onze wijngaard komen bederven. Want onze wijngaard is ons leven. Net zoals die vriendin van Salomo. Haar wijngaard had ze niet bewaakt. En dan staat ze soms open en bloot. Want je moet je eigen wijngaard bewaken. Zodat je ook oog kan hebben voor de wijngaard van iemand anders. Als je eigen wijngaard gaten zitten. Als in je eigen leven dus struikelblokken zitten, waardoor de relatie met de Heer niet voldoende is, niet goed is, dan kan je ook niet uitstrekken naar iemand anders die moeilijkheden of problemen heeft. Want je begrijpt de persoon niet, omdat dus je ziet het dan vanuit het perspectief van jouw pijn of vanuit jouw moeite. En dan ga je misschien de persoon gebruiken. Om jou op te schroeven of om jouw pijn te verzachten. Waardoor je dus in een vorm van narcisme valt. Dat je dus alleen aan jezelf denkt. Omdat je met jezelf bezig bent. En dan niet aan de nood van de ander denkt. En als je dus bepaalde dingen met de Heer hebt uitgewerkt. Dat je vosjes uit je wijngaard weg zijn. Dan kan je ook de relatie met de Heer beter aan. Dan kan je beter voor anderen zien wat eigenlijk de splinter in iemand anders oog is. Als je dus de grote balk uit ons eigen oog, als we die weghalen. Dus er staat er, vangt gij de lieden, de kleine vossen die de wijngaarden verderven. Want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Het begint uit te spruiten, dus het vrucht begint te dragen. Dus maar dan moeten we wel die vosjes eruit halen. Als we dichter bij de Heer komen, dan gaan we meer vrucht dragen. Maar die kleine vosjes of die kleine dingen die ons tegenwerken, die moeten eruit gehaald worden. En die moeten we aan de Heer belijden, waardoor onze vrucht beter en voller wordt. Mijn liefde is mij de mijn en ik ben de zijn, die wijdt onder de lelieden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste, word gelijk een ree, een welp der herten op bergen van Bette. De schaduwen gaan op de duur vlieden en mijn liefste wordt een ree of een welpterhert op de bergen der beten. Dat je dus ja, echt gaat zien van hé, hey, als er gevaar is, moet je weg. Als er gevaar is, een ree gaat weg. Als er gevaar is, ja, dan vlucht een ree weg. Ik zocht de s'nachts op mijn leger hem die mijn ziel lief heeft. Als we s'nachts op ons bed liggen en we zoeken de Heer die onze ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik zeide, ik zal nu opstaan en in de stad omgaan, in de wijken, in de straten. En ik zal hem zoeken die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik kan soms van de Heer afdwalen. En dan wil je hem zoeken en je kan hem niet vinden. En dan zeg je van ja, ik ga hem zoeken en ik ga nu opstaan. Ik zal hem zoeken, maar je vindt hem niet. En de wachters de stad, die in de stad omgingen, vonden mij. En ik zei, hebt gij die gezien die mijn ziel lief heeft? Vaak gaan we dan, ja, boos worden of dingen gaan irriteren ons als wij hem niet kunnen vinden. Dus gewoon, ja, ik wil de Heer vinden en je gaat vragen stellen. En toen een weinig van hem weggegaan was, dus je hebt je teruggetrokken van mensen, je hebt je teruggetrokken in je binnenkamer of voor je altaar of waar je ook bent om de Heer te zoeken. Een weinig heb je teruggetrokken en toen vond ik hem, die mij ziel lief heeft. Ik hield hem vast en ik liet hem niet gaan totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had en in de binnenkamer van degene die mij gebaard heeft. Ja, het is gewoon zoiets van, we zoeken hem en we vinden hem. En dan willen we hem ook niet loslaten. Maar ik bezweer u, dochter van Jeruzalem, bij de reeën of bij de hinden des velds, dat gij de liefde niet opwekt, nog makker maakt, totdat het haar behaagt. We moeten dus de liefde zorgen dat we gentle zijn, dat we dus diligent zijn, dat we dus het met mate doen van hé, niet alles in één keer willen, waardoor we dus verstoten worden, maar dat we dus stap voor stap steeds dichter bij zijn liefde komen. Dat we steeds stappen dichter zetten tot naar zijn liefde toe. En dit is, oh, geldt dus voor de relatie met de Heer, maar dit geldt ook voor een relatie als je dus een vriend of een vriendin hebt. Dat we dus zorgen dat we rein voor de Heer blijven staan. En dat we dus door de schepping heen zien hoe de Heer met zijn schepping omgaat. En dat wij door dat te zien ook met elkaar om zullen gaan. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn als rookpiraren, gerookt met mirre en wierook, met allerlei poeder van de kruideniers? Zie het bed dat Salomo heeft. Daar zijn 60 helden rondom, de helden van Israël. Salomo heeft een heel mooi paleis, hele mooie kamers met een mooi bed. En daar is dus 60 helden zijn rondom zijn bed. De 60 helden, dat is echt best wel veel. Die altijd zwaarden houden, geleerd ter oorlog. Dus de koning wordt echt heel erg zwaar bewaakt. Salomo was een van de grootste koningen uit de geschiedenis. Maar hij was rijk en hij had dus 60 mensen al rondom zijn bed staan. Altemaal zwaardenhoudende geleerden ten oorlog, elke hebbende zijn zwaard aan zijn heup vanwege de schrik des nachts. Dus 's nachts waren er wel 60 mensen rond Salomo zijn bed. De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van hout van Libanon. Het was echt het beste cederhout dat er was. De pilaren zelf maakte hij van zilver, haar vloer van goud en haar gehemelte van purper. Het binnenste was bespreid met liefde van de dochteren van Jeruzalem. het heeft een betekenis. Dat dus die koets eigenlijk een soort overkoepeling was, een soort huis was. En bekleden, de rechtvaardigmaking hebben we gelezen in Openbaring 19. De rechtvaardigmakingen, die bekleden dus die bruid. Dus het was met het binnenste is bespreid met de liefde van de dochter van Jeruzalem. Gaat uit en aanschouwt de dochter van Sion. De koning Salomo met de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde op de dag van zijn bruiloft. En op de dag van de vreugde zijns harten. Zijn moeder Bathsheba heeft hem dus gekroond. Op een bepaalde dag. Hij mocht dus de koning zijn. David had dus hem als koning, als opvolger. En hij had ook de Heer gebeden en de Heer gevraagd. En de Heer had hem antwoord gegeven dat hij de koning zou worden. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. En uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten en uw haar is als een kuddigheid en die het gras van de berg Gilead afscheren. Uw handen zijn als een kudde schapen die geschoren zijn uit de wassteden, die uit de wassteden opkomen en die allemaal samen tweelingen voortbrengen. Geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als scharlakensnoer en uw spraak is lieflijk. De slaap uw hoofd is als een stuk granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, gebouwd tot ophanging van de wapentuig, waar duizenden rondassen aan hangen. Altemaal zijn ze schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen tweelingen van een ree, die onder de leliën wijdt. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vrieden, zal ik gaan tot de Merenberg en tot de Wierookheuvel. Gij zijt heel schoon. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. Er is geen gebrek aan u. Deze vriendin van Salomo, die heel donker was, die was zo mooi dat zij eigenlijk de schoonste was uit het hele land. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af, die van de top de Amana en van de toep van Zeemnir en van Hermon en van de woningen der leeuwinnen en van de bergen der luipaarden zijn. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen en met een van uw ogen en met de ketenen van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster. O bruid, hoeveel beter uw uitnemende liefde dan wijn, de reuk uw oliën, dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van de honingzeem. Honing en melk is onder uw tong, de reuk van uw klederen is als de reuk van de Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten, welverzegelde fontein. Betekent ze dus dat ze zich rein hield, speciaal voor de koning. Ze was gesloten. Ze was niet iemand die op straat ging of naar andere mannen ging omzag. Nee, ze had voor zichzelf een besloten hof. Mijn zuster bruid zei, gij zit een besloten hof. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen. En met vrede, met edele vruchten, cyprus en nardus. Nardus en safraan. Kalmus en kaneel, met allerlei bomen van wierook en meren en aloë. Mits gaan dus de voornaamste specerijen. Dat waren de belangrijkste reukmiddelen die er waren in die tijd. Nardus en kalmus en kaneel. Wierook en meren. Zij waren echt heel van belang. O fontein der hoven. Put de levende wateren die Libanon, uit Libanon vloeien. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof dat zij specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten de edele vruchten. Dus zij nodigde ook uit tot, dat haar man zou komen tot haar hof. Omdat ze zich goed had voorbereid. En zo is het ook. De bruid wordt bekleed. Het Nieuwe Jeruzalem bekleed met de rechtvaardigmakingen der heiligen. Je ziet ook dat heel veel dingen door de dochter van Jeruzalem klaar werden gemaakt. Door reine maagden die dus eigenlijk versieren. Om het klaar te maken voor de bruid die in haar hof zou komen. En dan wordt de bruid een beetje onverschillig. Ik ga kijken hoe ver ik hiermee kom. En anders dan wordt het op een andere dag verder afgehandeld. Ik ben in mijn hof gekomen, mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn meren geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met honing gegeten. Ik ben mijn wijn met schaders, mijn melk geschonken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, liefsten. Het gaat dus om meerdere mensen die dus ook met de bruidegom en de bruid mee mogen eten. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste, die klopte, was: doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn vermaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw en mijn haar lokken van nachtdruppen. Dus hij klopt aan de deur. En zo is het ook met de Heer. Hij klopt aan de deur van ons hart. En dan staat er geschreven: ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weer aantrekken? Dat is wat die bruid zegt. Ik ben al klaar. Ik wil gaan slapen. Ik heb mijn kleren uitgedaan. Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? Dus die bruidegom komt. Maar die bruid, die laat het erbij hangen. Die zegt van: ja, ik heb mijn rok al uitgedaan. Ik ben al klaar. Ik hoef niet. En ik heb mijn voeten al gewassen. Dus ik blijf binnen. En mijn liefde trok zijn hand van het gat van de deur. En mijn ingewand werd ontroerd om zijn het wil. Dus oké, mijn geliefde staat aan de deur. Dus stond ik op om mijn liefde open te doen. Maar ja, je had al gezegd van: ik heb mijn rok uitgetrokken, ik ben al klaar. Dus hij is toen teleurgesteld natuurlijk. En hij heeft zijn hand teruggetrokken van het gat van de deur. En ik stond op om mijn liefde open te doen. En mijn handen drupten van meren. En mijn vingers van vloeiende meren. Op de handhaven van de slot, van het slot. Ik deed mijn liefde open, maar mijn liefde was geweken. Hij was doorgegaan. En mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep tot hem, maar hij antwoordde niet. En dat is wat, als de Heer afgewezen wordt, als je zegt van: wanneer hij roept en jij luistert niet, dan wijkt hij van jou. En dan kan je roepen, roepen, roepen. Maar als je de Heer niet gehoorzaamt en niet doet wat hij zegt, dan op den duur dan spreekt hij niet meer. En dan zoek je hem, maar dan doet hij dus niet open. Of dan is hij dus weggegaan. Mijn liefde was geweken en hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar vond hem niet. Ik riep tot hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. En ze sloegen mij en ze verwonden mij. En de wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Die sluier, dat was haar eer. Die hebben ze van haar afgenomen. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem. Indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik ziek ben van de liefde? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste die gij ons bezworen is? En nou wordt uitgelegd hoe Salomo er dus uitziet als liefste. Mijn liefde is blank en rood en hij draagt een banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. En zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als duiven bij de waterstromen. Met melk gebassen staan als in de kastjes te ringen. Zijn wangen zijn als een bed van specerij. Welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien. Druppelen van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen. Gevuld met turquoise. Zijn buik is als blinkend elpenbeen. Overtogen met saffieren. Zijn schenkelen als marmeren pilaren. Gegrond op de voeten van het licht. Lichtste goud. Zijn gestalte is van de Libanon. Uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. Al wat aan hem is, is begeerlijk. Zulk in één is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Hij is dus boven alles. En als je zo beschreven wordt, als het zo beschreven wordt dat zijn hoofd van goud is, dan zie je eigenlijk ook eigenlijk dat je een soort mensenzoon uitkomt. Dat er eigenlijk God wordt beschreven, dat de Heer Jezus wordt beschreven. En we moeten dus kijken van, bepaalde dingen uit Hooglied hebben ook te maken met onze relatie met de Heer. Bepaalde dingen hebben te maken met het Nieuw Jeruzalem. Bepaalde dingen hebben te maken met onze relatie met de Heer. Bepaalde liefdesdingen, uitingen hebben te maken met de relatie die wij met de Heer hebben. En daarom is het van belang om dus een hart-tot-hart relatie met de Heer Jezus te hebben. Om hem alles te geven en om hem als eerste liefde te hebben. Hooglied is het boek van de eerste liefde. De eerste liefde moet naar God uitgaan. Naar de Heer Jezus. Hij is de olie in onze lampen. En we moeten uitstrekken om zijn wil te doen. En daarom wil ik gaan een gebed doen en daarna eindigen. Hemelse Vader, dank u wel, Heer, voor dit woord. En Heer, ik bid u, o Vader, dat de mensen die luisteren ook meer en meer u zullen zoeken, o mijn God, Heer. En u zullen vinden, o Vader. En heren ook zullen zien, o Vader, dat u de weg, de waarheid en het leven bent. En dat we niet zonder u kunnen, heren. U bent de leidraad van ons leven. U moet de eerste plaats hebben in ons leven. U moet op de troon van ons hart zitten, heren. En dan kunnen we doen wat u wil is, Heer Jezus. Heren, dank u wel, o Vader, dat we niet bang zijn om uw wil te doen, o Vader. En dat we steeds vragen naar uw wil, dat we die zullen gehoorzamen. Heer, ik dank u daarvoor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.
Amen, zuster. Arianna, bedankt. En ja, zo deed het lijkt tot na de vakantie.
Als het over 2 weken 1 september is, dan ben ik weg.
Dus gaat... Goed, dan heb je nog tijd zat.
Ja.
Goed, dan bedankt en groetjes en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dag, zuster. Doei.
You can be a river, or be the desert sun. You can be a whisper, or the beating of a drum. You're the deepest of oceans, you're the ground I walk upon. And move a little closer.
U heeft kunnen luisteren naar het programma door zuster Rianne. dit nummer niet meer afscheid van u. Zo direct Radio Parisa. Ik is tegen Brusselse. En ze van je radio is beter om te beluisteren om 12 uur s'nachts. Dus om 12 uur Radio Sefania. Fijne avond.